Goedemorgen. Shalom. Shalom voor jullie allemaal. Ik zal even dit wat recht zetten. Zo. Ik mag al meer dan 30 jaar spreken. En elke keer is het spannend. Elke keer blijft het een... Het is nog nooit bij mij zo geweest dat het routine werd. Dus nu is het ook spannend, vind ik. Ik ben blij jullie allemaal te zien. Jullie zien allemaal weer fris en fruitig uit. Dus dat is goed om naar te kijken. Ja. Toen Jack mij voor ongeveer een maand terug belde of ik vandaag wilde spreken... toen zei ik tegen hem, ja, dat wil ik graag, want dan kan ik een mooie kerstspreek houden. Het werd weer heel stil aan de telefoon. Heel stil. En dan kon ik er wel om lachen. Ik wil een beetje verkouden. Ik wil graag met jullie lezen uit Efeze, de brief aan de Efeze. En de eerste hoofdstuk en dan de eerste 14 versen. En dan wil ik later nog een keer lezen uit Spreuken 8. We beginnen met Efeze. Dat is een heel mooie tekst, heel mooi. Ik weet niet wat er gebeurt, maar... Paulus, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die te Efeze zijn. Genade... zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijnde genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijnde genade, welke hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen, om ter voorbereiding van de volheid der tijden al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. In hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren, krachtens het voornemen van hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof zijnde heerlijkheid, wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. In hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw behoudenis hebt gehoord. In hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat hij zich verworven heeft tot lof zijner heerlijkheid. Een prachtig gedeelte. Toen ik dit las, of toen Jack mij vroeg, dan ga je erover nadenken, waar moet je over spreken, een beetje daarvoor. En toen werd ik bij dit gedeelte bepaald. En dan speciaal bij die ene zin. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld. En dat raakte mij. Uitverkoren zijn voor de grondlegging der wereld. Dat is een heel indrukwekkend woord wat er staat. Dat heeft impact op mij gemaakt. Uitverkoren zijn voor Genesis. Uitverkoren zijn al voor Genesis 1, vers 1. In eerste instantie lijkt het een beetje op de uitverkiezing. Dat God bepaalt wie behouden zijn. En ik kom uit die hoek. Dus dat heb ik wel even mee moeten worstelen om daarvan af te komen. Voor de grondlegging der wereld was God er al. God was toen aanwezig. Toen was hij ook al de eeuwige de Almachtige. En ik weet niet hoe het allemaal werkt, maar ik heb wel een grote fantasie. En dan stel ik me dat voor. God die gaat zich een plan maken om een wereld te scheppen. Om mensen te scheppen die tot eer en glorie van hem zullen leven. God heeft nagedacht hoe hij het zou doen. Zo stel ik me dan voor. Hè? Welke bomen hij zou scheppen, hoe die eruit zouden zien. Al die planten, al die bloemen, al die kleuren. Daar heeft hij over nagedacht. Hij heeft ook nagedacht over hoe het eruit moet zien, de landerijen en de landschappen. En we weten allemaal dat het fantastisch mooi is. En ik geloof dat het voor de zonvloed nog mooier was dan dat het nu is. Dat het toch helemaal puur was. En dat door het water het allemaal toch wat veranderd is. God schiep ook de dieren. God schiep de hemel met alle sterren en de zon en de maan. En als je daar naar kijkt, dan moet je daar verstand van hebben. Anders dan is het één wirwar, één gekrioel van lichtjes. En dan zie je daar geen patronen in. Tenminste, je kan ze niet zien. En God schiep Adam en Eva. Hij schiep Adam als hoofd van de hele mensheid. En Adam en Eva die leefden daar met God in het paradijs. In een geweldig mooie relatie. En toen kwam de zondeval. Adam en Eva die werden verleid door Satan om een knieval voor hem te maken. En omdat Adam het hoofd van de mensheid was, ging de hele mensheid, gingen ook wij daarmee de verkeerde kant op. De misstap van Adam werd ook onze misstap. Zijn opstand tegen God werd ook onze opstand. En de dood en de duisternis kwam daardoor in de wereld. Voor de schepping moet er een oorlog zijn geweest tussen God en Satan. En de Satan verloor die en hij moest de hemel verlaten. En vanaf dat moment werd Yeshua HaMashiach de verlosser van de mensheid. Toen werd van kracht wat we gelezen hebben. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Daar begon Efeze 1, vers 4. Toen bepaalde de almachtige God dat de mens behouden kon worden door te geloven in zijn Zoon Jezus Christus. Dat werd, of dat is nog steeds, Gods heilplan, Gods reddingsplan voor deze wereld. God stelde Yeshua aan als redder. God stelde Yeshua aan die de Satan zou overwinnen om de weg naar God weer te openen. Maar nog steeds heeft de mens de vrijheid om te kiezen. Wij kunnen allemaal kiezen wie wij zullen dienen. Wij kunnen allemaal kiezen welke God wij zullen dienen. En er zijn verschillende goden. En dat is onze eigen verantwoordelijkheid. Het is onze eigen keus als wij die keus maken. En die keuze is gewoon, als je niet voor Jezus kiest, dan heb je de eeuwige dood. Of je kiest voor Jezus, om hem te aanvaarden als je verlosser, dan maak je deel uit van Gods heilplan. En dan ben je voorbestemd tot die eeuwige zaligheid. En dan ontvang je van hem eeuwig leven. En het eeuwige leven dat reikt tot over onze dood, tot in de eeuwigheid, op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem. Als je voor Jezus kiest, is dat je toekomst. Dan is dat je leven. Nu ook al. In dit leven hier op aarde is dat het leven. En hiervoor heeft God ons uitgekozen, uitverkoren, voorbestemd. Dat is onze eindbestemming geworden in Yeshua. We zijn voorbestemd voor het eeuwige leven bij hem. En we geloven niet omdat we uitverkoren zijn, maar omdat we geloven, zijn we uitverkoren. Als je dit gelooft en je hebt Yeshua aanvaard als je verlosser, dan is Gods heilplan in jou in vervulling gegaan. En heb je nu al die rijkdom in hem mogen vangen. Het is niet alleen theorie, maar dit is geboren, ontstaan uit de liefde van God voor de mensen. God heeft een verlangen naar de mens die hij geschapen heeft en heeft ons geschapen naar zijn beeld. En God heeft dat verlangen om ons bij zich te hebben. Ik ben vader en ik ben paken. En ik wil al mijn kinderen zo nu dan zien en even aanraken. Al mijn kleinkinderen, die moet ik eventjes, ja, daar heb ik goed contact mee. En zo verlangt God ook naar een goed contact met ons. En daarvoor heeft hij Yeshua gegeven. En dat is allemaal ontstaan voor de grondlegging der wereld. Dus Yeshua was ook al voor de grondlegging der wereld. En ik wil nu met u lezen Spreuken 8. En ik wil jullie allemaal adviseren om dat hoofdstuk thuis eens te gaan doorlezen. Want het is een ontroerend mooi hoofdstuk. Hoe God, hoe daar beschreven wordt, het begin van Yeshua. En dan begin ik bij vers 22. De Heere heeft mij tot aanzijn geroepen, als het begin van zijn wegen, voor zijn werken van ouds af. Van eeuwigheid aan ben ik geformeerd, van het beginnen eer de aarde bestond. Toen er nog geen oceaan was, ben ik geboren. Toen er nog geen bronnen waren, rijk aan water. En eer de bergen omlaag gezonken waren, voor de heuvelen ben ik geboren. Toen het aardrijk... Toen hij het aardrijk en de velden nog niet had gemaakt, nog de eerste stofdeeltjes der aarde, toen hij de hemel bereidde, was ik daar. Toen hij een kring trok op het oppervlakte van de oceaan, toen hij de wolken daarboven bevestigde en de bronnen van de oceaan met kracht opborrelden, toen hij aan de zee haar perk stelde, opdat de wateren zijn gebod niet zouden overtreden. En hij de grondslagen der aarde bepaalde, toen was ik een troetelkind bij hem. Ik was een en al verrukking dag en dag, ten allen tijde mij verheugend voor zijn aangezicht, mij verheugend in de wereld van zijn aardrijk. En mijn vreugde was met de mensenkinderen. Nu dan, zonen, luister naar mij, want welzalig zijn zij die mijn wegen bewaren. Hoort naar de vermaning, dan wordt gij wijs. Slaat haar niet in de wind. Welzalig de mens die naar mij luistert, dag aan dag wachthoudende aan mijn deuren, bewakende de posten van mijn poorten. Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden. Hij heeft van de Heere welgevallen verkregen. Maar wie mij mist, doet zijn leven geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief. Staat boven dit hoofdstuk ook de wijsheid. En het beschrijft de wording van Yeshua. Wanneer wij geloven dat Yeshua ook het levend geworden woord is, het levende, levend geworden Torah is, dan kunnen we ook zeggen dat de Torah ontstaan is voor de schepping. Dan kunnen we ook zeggen dat God toen al de Torah geschapen heeft. Want ik geloof dat hij door God is geschapen. En dat is ook een beetje moeilijk voor te stellen. In mijn simpele beleving stel ik me dat voor dat God schiep zijn heilsplan. En hij stelde de Torah op. En hij gaf de Torah aan Mozes, die dicteerde hij. En daardoor werd de Torah, daardoor werd Yeshua eigenlijk op schrift gesteld en aan de mensen gegeven. Het volk, dat kon de Torah lezen. Dat kon erover praten. Dat kon eruit leren. En dat gebeurt nog op de dag van vandaag. Tot de volheid der tijden aangebroken was, dat de Messias naar de aarde kwam. En toen werd het woord levend. Toen werd de Torah levend. Toen was het geen schrift meer, maar was het werkelijkheid. Je kon het aanraken. Je kon er van proeven. Je kon ermee omgaan. Wat Yeshua deed, was de Torah levend maken. Dat was Gods plan zichtbaar maken in de wereld, voor alle mensen. De mensen konden erbij. En nog kunnen we daarbij. We kunnen met Jezus spreken door de geest. En we kunnen nog ervaren dat hij levend is en dat hij bij ons is. In de brief van Johannes staat, en dat vind ik ook zo heel mooi, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben. Zo is het woord levend geworden en heeft onder ons geleefd en is nog steeds door de Heilige Geest onder ons. En dat levende woord, dat kwam ook in ons leven. Het kwam in jouw leven. Het kwam in uw leven. Yeshua is met zijn leven naar jou toegekomen. En heeft met je gesproken. En je hebt in die tijd heb je ervaren dat dingen anders werden. Je ging de Bijbel anders lezen. Je dacht, er moet meer zijn dan dat mij verteld wordt. Het woord werd in jouw leven ook levend. En je kwam tot geloof. Wat voor de grondlegging der wereld begon, werd op dat moment dat toen jij tot bekering kwam, werd werkelijkheid in je leven. En dat gebeurt nog. En dat zal doorgaan totdat de voleinding van deze wereld. Het levende woord is hier bij ons. Is met ons. Het woont onder ons door de Heilige Geest. Er was ook een prachtige tekst in Prediker. Daar staat, ik heb ingezien dat al wat God doet voor eeuwig is. Daaraan kan men niet toedoen en niet afdoen. En God doet het opdat men voor zijn aangezicht wezen. God gaat daar mee door. God maakt het levend, het woord levend en geeft aan ons. Ik las ook ergens dat Yeshua is de ultieme vervulling van de Torah. Hij is het einddoel van de Torah. En Paulus zegt in Romeinen, want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft, door wie de verlossing zal komen. Christus is het einde der wet, voor ieder die gelooft. Door de hele Bijbel heen is altijd verwezen naar de komst van de Messias. En er zijn tientallen teksten. Ik zal het niet noemen, ik zal een paar wil ik noemen uit Jesaja. En er staat, er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaïe. En op hem zal de geest des Heren rusten. De geest van wijsheid en verstand, van raad en sterkte, van kennis en vrezen des Heren. Een andere teksten zijn natuurlijk heel bekende teksten, vooral in deze tijd. Een kind is ons geboren en men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Allemaal teksten die wijzen en woorden die wijzen op Yeshua, op de komst van Jezus. Hij was veracht en van mensen verlaten. En nochtans onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Om onze overtredingen werd hij doorboord. Werd hij verbrijzeld. En de straf die ontevreden aanbrengt, die was op hem. Wijst naar Yeshua. En al deze teksten worden ook bevestigd in het Nieuwe Testament. We weten natuurlijk als tweede geboorte van de Messias. Maar wat ook heel belangrijk is, toen Jezus gedoopt werd. Toen kwam die duif uit de hemel vliegen en die ging op hem zitten. Die landde op hem. En toen sprak God, dit is mijn innergeliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. God zelf bevestigde dat Yeshua de zoon van hem is. En we weten dat de Heilige Geest ook de kracht is en de woorden van kracht zijn. Dat de Heilige Geest geloof brengt, kennis en profetie en tongen en noem maar op. We zien het allemaal in Jezus terug. al deze dingen die in het Oude Testament zijn gesproken, die zien we bij hem terug. En zelf zegt hij, als hij in de synagoge in Nazareth is, de geest des Heren is op mij. Daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen. En aan blinden het gezicht. Om verbroken heen te zenden in vrijheid. Om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Dat is Yeshua ten voeten uit. Dat is zijn werk. Daarvoor kwam hij. Dat was zijn boodschap aan ons. En dit is allemaal begonnen voor de grondlegging der wereld. Voor Genesis. Voordat God sprak. En het was er. En dat is allemaal doorgegaan in de schepping. Ik ben niet zo op Hebreeuws. Of ik ben niet zo. Ik spreek niet zo Hebreeuws. Ik spreek helemaal geen Hebreeuws. Wat zeg ik ook allemaal. Maar. Wat zeg je? Ja, wie weet. Wie weet. Ik heb nog een hele eeuwigheid voor me om het te leren. Ja. Maar in Genesis staat dan, schijnt dan in de eerste regel al te staan, de alfa, de alef en de taf. Dus daar begon het al. Daar was Yeshua, was daar al bij. En aan het eind van de Bijbel, waar het gesproken wordt in Openbaring over het eind van de wereld, dan zegt hij zelf ook, ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. Dat is geen theorie, dat is geen toekomstverhaal, maar dat is nu. Dat is werkelijkheid geworden. Dat is in vervulling gegaan aan ons leven. En daar kunnen we God nooit genoeg voor danken. En als je daar goed over nadenkt dan. Ja, toen ik me voorbereidde ook. Ik kwam steeds meer onder de indruk van deze dingen. Dat, hoe God dat gedaan heeft. Hoe God al duizenden jaren geleden eigenlijk al met mij bezig was om mij in dat heilsplan aan te krijgen. Het begon, nogmaals, voor de grondlegging van de wereld. En het gaat door tot aan de voleinding van de wereld. Uitverkoren zijn door Jezus Christus. Bestemd zijn tot het heil door Jezus Christus. Bestemd zijn was in eerste instantie bedoeld, of is nog in eerste instantie bedoeld, voor het Joodse volk, voor Israël. Maar zeker ook voor ons. Israël heeft het exclusieve recht om zich Gods volk te mogen noemen. Het is Gods volk en dat mag er ook zijn en dat moet er ook zijn en dat moet er ook. De wereld zal het ook weten. Maar Israël bestaat niet alleen voor zichzelf. Toen God Abraham riep, toen hij tegen Abraham zei, ga uit je land en ga uit je familie en uit het huis van je vader. En ik zal je brengen in een land waar ik je wijzen zal. Zei hij, en in u zullen alle volken van de aardbodem gezegend worden. Toen al werden de volken daarbij betrokken. Toen al werden wij betrokken bij Israël. En zo heeft God zich aan Abraham verbonden en aan Israël verbonden. En hiermee maakte hij ook de gelovigen uit de heidenen, de gelovigen uit de volken, tot zijn eigendom. En door Yeshua heeft God zich aan ons verbonden. En door Yeshua zijn wij met God verbonden. Voorbestemd, uitverkoren zijn, is hem toebehoren, is zijn eigendom zijn. Wij zijn niet meer van onszelf. Ik ben niet meer van Ineke. Ik ben van God door Yeshua. Zo is dat. En dat is een heel groot wonder. Want we zijn Gods eigen volk. Ook wij uit de heidenen. Vanaf het begin in Deuteronomie wordt het al gezegd. Want gij zijt een volk dat de Heere uw God heilig is. En u heeft de Heere uw God uit alle volken verkoren om zijn eigen volk te zijn. Paulus zegt het ook. Al Peter zegt het, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk goden ten eigendom. Mocht je nog twijfels hebben of je al het eigendom van God bent, nou hier staat dat zwart op wit. En de Bijbel, als de Bijbel twee keer iets zegt, hebben ze mij verteld, dan is het absoluut waar. Dan kun je er helemaal van op aan. Wij zijn door God uitverkoren in Yeshua. We zijn apart gezet en zijn eigendom geworden. Wij vreemdelingen, wij gelovigen uit de heidenen, zijn in Yeshua één geworden met zijn volk, met Israël. Door de hele Bijbel heen kun je dat ook lezen, dat er altijd vreemdelingen met Israël optrokken. Ze gingen met hen mee uit Egypte. Ze woonden bij hun in het land Israël. Altijd waren daar ook vreemdelingen bij. En de Bijbel heeft de opdracht aan het volk dat de vreemdelingen moesten goed behandeld worden. Die moesten gastvrij ontvangen worden. Die moesten welkom, zich welkom weten als ze bij het volk gingen wonen. En ook Yeshua heeft over vreemdelingen iets gezegd. Hij noemt dat in de geschiedenis van de goede herder, zegt hij, ik zet mijn leven in voor de schapen. En nog andere schapen heb ik die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder. We zullen straks helemaal samengevoegd zijn met het volk. En wij hebben naar zijn stem gehoord. Al zijn we niet van zijn stal, we zijn toch gehoorzaam geweest aan zijn stem. En we mogen ons nu al weten dat we één zijn met het volk en één zijn onder de herder Yeshua. De Bijbel zegt ook, al wie hem op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Want er is immers geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers één is dezelfde, één en dezelfde is Heer over allen. Rijk voor allen die hem aanroepen. Want al wie de naam des Heeren aanroept, zal behouden worden. Al wie de naam des Heeren aanroept, zal behouden worden. Of je nou uit Israël komt, of je komt uit waar ook vandaan, of je komt zelfs uit Friesland, ook die zullen behouden zijn als ze de naam van de Heer aanroepen. Dat is toch geweldig? Dat er geen verschil is van die niet en die wel. Allen die de naam van de Heer aanroepen, zullen behouden zijn. En wij beleiden bijna in elke dienst hier dat wij door Yeshua geënt zijn op die edele olijf. Wat Paulus er ook over zegt. Ik spreek tot de heidenen. Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij als wilde loos daartussen geënt zijn en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, dan zijn wij bij zijn volk. We hebben daar deel aan gekregen. Dat is ook wat hier altijd gepredikt wordt. Wij zijn deel van Israël. En dat is geen bedenksel van de Messiaanse beweging, of de schrijvers van Wake Up hebben het ook niet bedacht dat wij op de edele olijf geënt zijn. Maar dat is iets wat al eeuwenlang bekend was. Eeuwenlang heeft dat in de Bijbel gestaan. Alleen nu vind ik het achteraf zo jammer dat ik het pas 4 of 5 jaar geleden ontdekt heb. Dat had mijn leven zoveel rijker kunnen maken. Ik wil nog even terug. Het begon allemaal voor de grondlegging der wereld. Toen Yeshua tot aanzijn werd geroepen. Toen Yeshua geformeerd werd. Toen werd ook dit ontzagwekkende heilsplan van God in het leven geroepen. Daar liggen dus onze roots. Daar liggen onze wortels. Er zijn 2 dingen in mijn leven die ik altijd zeg. Je moet je eigen jeugd niet vergeten. Dat voorkomt namelijk dat hij altijd spreekt over die jeugd van tegenwoordig. Want ik was ook die jeugd van tegenwoordig vroeger. Daar heb je daar geen last meer van. En de andere is, je moet nooit je wortels vergeten. Je moet nooit vergeten waar je vandaan komt. Ook in je natuurlijk leven, niet uit je familie, bij je ouders. Maar je moet altijd teruggaan naar je roots. En onze roots liggen al voor de grondlegging der wereld in het heilsplan van God. Wij maken dus al deel uit van een duizenden jaren bestaand plan van God. Dat heeft dwars door de hele schepping, dwars door de hele Bijbel, dwars door de hele wereld is dat plan er geweest. En is er nog. En daar maken wij deel van uit. Weet je, ik vind geschiedenis ook heel leuk. En toen wij in Enschede woonden, gingen we vaak Ja, dat zeg je allemaal niks. Een heel, ja, misschien mag ik niet eens zeggen. Een heel ouderwets Duits café, net aan de overkant van de grens. En dan wil ik niet zeggen dat we het altijd kwamen, maar we kwamen er wel eens. En er was een plek waar in 1100 al de eerste mensen woonden. En dat vond ik altijd heel bijzonder. Dat was een grote watermolen en dan liep ik daar en denk ik, 1100 jaar, nee, hoeveel jaar geleden? Heel veel jaren geleden woonden daar al mensen. En dat deed mij wat. En als ik nu besef dat ik al deel uitmaak van dat plan, wat al duizenden jaren geleden voor de grondlegging der wereld door God in leven is geroepen, dan doet mij dat wat. Want daar kom ik vandaan. Daar liggen mijn roots. En dat is geweldig. Uitverkoren zijn is apart gezet zijn. Is een status aparte. Je maakt niet meer deel uit van deze wereld, maar je maakt deel uit van Gods plan. Niet meer van de wereld, maar in de wereld. En nog nooit is deze tekst zo diep voor mij, zoveel meer voor mij gaan betekenen als de afgelopen dagen. Apart zijn van deze wereld. Niet meer van de wereld, maar in de wereld. Dat maakt het leven anders. Al vanaf voor de grondlegging was dat zo. En nog is het zo. Want God laat niet varen wat zijn hand is begonnen. Ik vind dat een ontzagwekkende gedachte. Dat maakt me helemaal stil. Dat maakt me helemaal klein. En dat is ook de realiteit van vandaag. Wij zijn verlost door Yeshua uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Na 40 jaar christen zijn, na 40 jaar gelovig zijn, vind ik dat nog steeds een wonder. Overgepraatst uit het rijk van de duisternis, hier vandaan, naar het rijk van de Zoon van zijn liefde. Dat heeft God voor mij gedaan. Heeft God voor jullie gedaan. Ik vind dat zo'n geweldige gedachte dat we niet meer in het duisternis leven, maar dat wij bij God mogen leven. Heel dicht bij God. Heel close met hem mogen leven. En heel close met hem mogen omgaan. Nog even terug naar Adam. Adam maakte de knieval voor Satan. En toen leek het echt of de duisternis het had gewonnen in deze wereld. God bracht zijn reddingsplan, bracht Yeshua. En door hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving van onze overtredingen. De duisternis ging weg uit ons leven. En Jezus kwam daarvoor terug. Dat is heel persoonlijk. Dat is één op één. Dat is echt één op één. Jij met Yeshua. En jij met Yeshua. En ik met Yeshua. Heel dichtbij. Eén op één. Yeshua heeft mij verlost. Heeft jou verlost. Uit het rijk van de duisternis. Hij heeft jou overgeplaatst. Naar het rijk van de Zoon van zijn liefde. Heeft hij gedaan. Heeft hij persoonlijk gedaan. Voor mij. En hij zegent ons ook. Weer één op één. Het is altijd Yeshua en ik. Of jij en Yeshua. Altijd één op één. In Yeshua, zegt de Bijbel, hebben wij het erfdeel ontvangen. Hebben wij ook de Heilige Geest ontvangen als verzegeling, als onderpand voor onze erfenis en verlossing. En dat verzegeld zijn door de Heilige Geest, dat betekent dat de Heilige Geest in ons woont. Dat hij ook vandaag, nu, ons met raad en daad terzijde staat. Dat hij ons wil helpen en leiden in de keuzes waar we voor komen te staan. Voor de dingen die we doen. En ik heb zelf heel hard die leiding van de Heilige Geest nodig. Want ik ben heel eigenwijs. En ik heb het gewoon heel hard nodig. En we hebben allemaal, denk ik, dat nodig. Zijn wijsheid en zijn leiding. Maar juist in deze tijd is het zo hard nodig dat we zijn leiding ontvangen. Want we lopen de gevaar, we lopen de kans dat we misschien onbewust meegaan met de bewegingen van de maatschappij. Met de opvattingen van de maatschappij. En de Bijbel roept ons op om de meerderheid in het kwaad niet te volgen. Wij zijn voorbestemd, wij zijn uitverkoren om de liefde van God aan de wereld te laten zien. En ik zeg het tegen jullie. Het is belangrijk, Wim heeft het ook al genoemd, dat we laten zien aan de wereld dat Yeshua leeft. En dat hij het antwoord is op ons leven. Dat hij ons redt uit het rijk van de duisternis. En wat ik nu zeg, dat is een terugkerend thema bij mij altijd. Ik vind, we leven in een hele moeilijke tijd. En Wim zei het ook al, het wordt nog harder, het zal nog erger worden. Het kan wel eens zo worden, dat wij hebben een huurhuis, dat het straks de woningbouwvereniging stelt dat mensen die gelovig zijn en die achter Israël staan, uit hun huis moeten, niet meer mogen wonen. En waar kan ik dan bij jullie terecht? Wie zegt dat? Oké, dat is geregeld. Kijk, zo wordt het. Ik denk, ik stel de vraag hier, dan ben ik daar vast van verzekerd. Maar zo zullen we misschien allerlei dingen hebben dat we niet meer, hè, de Bijbel heeft ook niet kopen of verkopen, wat dan ook. Maar we gaan die tijd, gaan wij tegemoet. En we mogen niet buigen voor het kwaad. We moeten overeind blijven, we moeten rechtop blijven. En we zijn het aan elkaar verplicht om elkaar bij te staan. Als het nodig is om elkaar naast elkaar te staan en elkaar te helpen. Dat zijn we aan elkaar verplicht. Als broeders en zusters ben je dat aan elkaar verplicht. We moeten bouwen aan een sterke gemeente in deze stad, maar overal. Sterke gemeentes die niet omvervallen, die niet weggewaaid worden door het kwaad. En dat is alleen maar mogelijk door de kracht van Yeshua. Door de kracht van de Heilige Geest. Het is allemaal begonnen van voor de grondlegging der wereld. En nu wil ik eindigen. En ik ben graag een tekst op scherm. En ik vind wel altijd wel mooi om een statement te maken. En lees die tekst eventjes. En als jullie daarmee eens zijn, dat ding doet niet goed. Dan wil ik vragen of jullie willen gaan staan. En dan willen we dat samen zeggen. Proclameren heet dat. Maar ik wil jullie nog eens vragen. Het is goed om een stap te zetten. Wil ik vragen om gewoon hier voor te komen. In geloof, in als bewijs dat je dit wil doen, ga je die stap maken en dan kom je hier staan. En dan gaan we met elkaar proclameren. En dan gaan we met elkaar bidden dat God ons de kracht daarvoor geeft. Want we moeten sterk zijn. We kunnen het allemaal lezen. Zullen we dan proclameren? Wij willen de meerderheid in het kwaad niet volgen. Want wij zijn overgeplaatst uit de duisternis naar het koninkrijk van zijn liefde. En nog een keer. Wij willen de meerderheid in het kwaad niet volgen, want wij zijn overgeplaatst uit de duisternis naar het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Vader in de hemel, dank u wel daarvoor, voor uw woord, voor uw Zoon Yeshua. Dank u wel dat u al heel lang geleden dat plan hebt gesteld, Heer, waardoor wij behouden kunnen worden. En dank u wel, Heer, dat u ook nu op dit moment met ons zijn. Met ons bent. Heer, we hebben dit geproclameerd en dan willen we ons onthouden, Heer. We willen niet het kwade volgen, maar we willen u volgen in alles. En daarin groeien en daarin sterk worden, Heer. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de gemeente, maar ook voor andere mensen om ons heen. Vader in de hemel, en we vertrouwen erop u dat u die weg met ons meegaat en dat u ons de kracht zult verlenen. In de naam van Yeshua. Amen.
Amen.
Amen.